Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 10 het zevende vers. Psalm 10 vers 7. Waarom ontrooft de lasteraar Gods eer? Wat vlijt hij zich dat God het niet aanschouw? En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 10. Schriftlezing voor deze avond vindt u in het Bijbelboek Esther en daarvan het vierde hoofdstuk Esther 4. Maar doen wij vooraf met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 99 het eerste vers: God de Heer regeert.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden der stad en riep met een groot en bitter geroep. En hij kwam tot voor de poort des konings, want niemand mocht in des koningspoort inkomen, bekleed met een zak. En in alle en in ieder landschap en plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden met vasten en geween en misbaar, vele lagen in zakken en as. Toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen en zij gaven het haar te kennen. En het deed de koningin zeer wee en ze zond klederen om Mordechai aan te doen en zijn zak van hem af te doen, maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hatach, een van de kamerlingen des konings, welke hij voor haar gesteld had, en ze gaf hem bevel aan Mordechai om te weten wat dit en waarom dit waren. Als Hatach uitging tot Mordechai op de straat der stad die voor de poort des konings was, zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was, en de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten des konings voor de Joden om dezelfde om te brengen. En hij gaf hem het afschrift der geschreven wet, die te Susan gegeven was om hem te verdelgen, dat hij het Esther liet zien en haar te kennen gaf en haar gebood dat zij tot de koning ging om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk. Hatach nu kwam en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen. Toen zeide Esther tot Hatach en gaf hem bevel aan Mordechai. Alle knechten des konings en het volk der landschappen des konings weten wel, dat al wie tot de koning ingaat in het binnenste voorhof die niet geroepen is, hij zij man of vrouw, zij enig vonnis zij, dat men hem dode. Tenzij dat de koning de gouden schepter hem toereiken, opdat hij levend blijven. Ik ben nu deze 30 dagen niet geroepen om tot de koning in te komen. En ze gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. Zo zeide Mordechai dat men Esther weder zeggen zou, wilt u niet in uw ziel, dat gij zult ontkomen in het huis des konings meer dan al de andere Joden, want indien gij enigszins zwijgen zult te deze tijden, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan, maar gij en uw vaders huis zullen omkomen. En wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou, ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij, en eet en drink niet in 3 dagen des nachts nog des daags. Ik en mijn jonge dochters zullen ook alzo vasten. En alzo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Toen ging Mordechai heen en hij deed naar alles wat Esther aan hem geboden had. Zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 83 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 83 is een wat onbekende psalm die het Joodse volk zingt in tijden van grote dreiging, als ze uitgeroeid dreigen te worden. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. Wij worden zo gij zwijgt ten roof, wees toch niet stil, hij wil ontwaken. En wat er verder volgt, Psalm 83, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
De volwassenen onder ons die weten nog wel wat een negatief is. Kinderen, vroeger als je foto's wilde maken, deed je dat niet met je mobiel. Maar dan had je een fototoestel en daar moest een fotorolletje in. En daar kon je dan 24 of 36 foto's mee maken. En als je die gemaakt had, dan leverde je dat in bij de winkel. En dan werden de foto's ontwikkeld en na een aantal dagen kon je ze ophalen in een envelop. En dan zag je daar de foto's en hoe ze geworden waren. Maar daarbij had je ook kleine strookjes en dat waren de negatieven. En daar zag je de foto's die je gemaakt had, maar dan waren de kleuren precies omgekeerd. Wat zwart was in het echt, was op het negatief wit. En wat wit was in het echt, was op het negatief zwart. En als klein jongetje vond ik dat altijd heel bijzonder, om die negatieven zo tegen het licht te houden. En dan zag je ergens hetzelfde plaatje, en toch was het helemaal anders. En als we het Bijbelboek Esther lezen, dan is het net alsof we naar een negatief kijken. In het boek Esther wordt de naam van de Heere niet genoemd. En er komt een koningin voor die zo anders is, zo tegengesteld aan hoe koning Jezus is. Je ziet in Esther de machten van het kwade zich verzamelen met de bedoeling om te doden. En in dit alles zie je hoe de Heere zijn volk verlost. En zie je hoe de twee rijken tegen elkaar vechten. En hoe de Heere uiteindelijk zorgt dat hij overwint en zijn volk verlost wordt. We overdenken vanavond met de hulp van de Heere Esther 4. En ik lees nog een keer met u het 16e vers. Esther 4 vers 16. En daar lezen we: ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden. En vast voor mij. En eet en drinkt niet in 3 dagen, des nachts nog des daags. Ik en mijn jonge dochters zullen alzo vasten, en alzo zal ik tot de koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Gemeente, Esther 4 bepaalt ons bij het thema ongeroepen naar de koning. Ongeroepen naar de koning. 3 gedachten. In de eerste plaats veroordeeld door de wet, vers 1 tot en met 9. Er was een wet uitgevaardigd, u kent waarschijnlijk de geschiedenis wel, dat al de Joden aan het einde van het jaar gedood moesten worden. En ook koningin Esther was een Joodse. Dus koningin Esther moest gedood gaan worden, veroordeeld door de wet. In de tweede plaats aarzelend vanwege de wet, de versen 10 tot en met 14... Want als ze opgeroepen wordt om tot de koning te gaan, om behoud te smeken, dan zegt Esther: maar je mag helemaal niet zomaar naar die Persische koning gaan, want als je ongeroepen komt, dan zul je sterven. Dus die Persische wet houdt haar tegen. En in de derde plaats vastberaden ondanks de wet, de versen 15 en 17, als er geen andere weg meer overblijft, dan zichzelf ervoor overkrijgen, wat er ook zal gebeuren om toch tot de koning te gaan, om te smeken om behoud voor haarzelf en voor het volk. Dus ongeroepen naar de koning. In de eerste plaats veroordeeld door de wet. In de tweede plaats aarzelend vanwege de wet. En in de derde plaats vastberaden ondanks de wet. Kinderen, door de straten van de Persische stad Susan loopt een man. Maar wat ziet hij eruit? Hij heeft grote scheuren in zijn kleren getrokken. En hij heeft ook een zak aangedaan, een heel grof geweven kleed. Hij heeft as op zijn hoofd gedaan. En al roepend en jammerend, zoals oosterlingen dat kunnen, loopt hij door de straten van de stad. En de mensen van toen dachten niet: wat doet die man vreemd? Zou hij niet goed bij zijn hoofd zijn? Nee, de oosterlingen zagen het gelijk. Deze man is in de rouw. Hij treurt over iemand die gestorven is. En ze kennen die man wel. Dat is Mordechai. Dat is een van de hoge ambtenaren van de koning. En waarom is hij nu zo in de rouw? Mordechai, wie is er gestorven? En dan horen hem zeggen: iedereen. Wij allemaal. Mordechai, wat bedoel je? Ja, heeft u niet gehoord? Overal in de stad is die vreselijke wet opgehangen. Die wet van de koning en die wet van zijn onderminister Haman. Ik heb geweigerd om voor hem te buigen. Ik kon hem geen goddelijke eer bewijzen, want ik diende God van Israël. En toen iedereen zich boog en plat op de grond ging liggen, moest ik blijven staan. Ik mag niemand anders dienen dan de Heere. En toen is Haman, de onderminister, zo boos geworden, dat hij een oneerlijk verhaal tegen de koning heeft verteld over een gevaarlijk volk wat niet wil gehoorzamen. Hij heeft de koning ook een heleboel geld geboden. En toen heeft de koning erin toegestemd dat er een wet werd opgesteld. Dat wij allemaal gedood gaan worden. De oude Joodse mannen. De jonge Joodse kinderen. De mannen en de vrouwen. Het duurt nog 11 maanden. Maar dan, op die 13e dag van de 12e maand. Dan moeten in het hele land alle burgers klaarstaan om iedere Jood te grijpen. Te arresteren. En staat er in Esther 3 met 3 woorden. Te verdelgen. Te doden. En te verdoen. Er moet een definitief einde worden gemaakt aan het Joodse volk. Want er mag niemand overblijven die de God van Israël dient. Er mag niemand overblijven die weigert om voor Haman te buigen. En er mag niemand overblijven van het volk waaruit de Messias geboren wordt. En daarom is Haman in de rouw en hij roept het uit. Zeker. Hij doet dit ook vlakbij het paleis, omdat hij in contact wil komen met zijn nichtje, koningin Esther. Maar hij doet het niet alleen om de aandacht van de mensen te trekken. Hier horen we iemand die roept tot God. Die vanuit de nood kermt om behoud en schreeuwt om verlossing. Nou, ik heb nog nergens een wet zien hangen dat wij christenen binnenkort omgebracht zullen worden. In ons land hoeven we daar niet bang voor te zijn. En toch heeft jij het onder de prediking gezien dat je wel verlost moet worden. Dat je gered moet worden van de dood. Dat je leven behouden moet worden. Ja, dan kun je niet meer je standaard gebedjes doen. Gedachteloos, voor en na het eten. 'S morgens als je het niet vergeet. Maar dan gaat je bidden zo anders worden. Dan ga je niet de straten van Den Haag op om daar te schreeuwen, maar wel ga je roepen tot de Heere. Net zoals Mordechai. Ga je roepen om behoud. Roepen om verlossing. Want deze geschiedenis die gaat om over de gebeurtenissen in het Joodse volk heeft ook een betekenis voor ons hart en voor ons leven. En heeft de Heere jou al horen roepen? Verlos mij. Genees mij. Red mijn leven. Bent u al zo'n smekeling geworden aan de troon van God? Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Zo zien we Mordechai gaan en dan lezen we het 2e vers van het 4e hoofdstuk. En hij kwam tot voor de poort des konings, want niemand mocht in de koningspoort inkomen, bekleed met een zak. Mordechai die loopt door de straten van Susan tot de ingang van het koninklijk paleis. En normaal ging hij daar naar binnen, daar was zijn werkplek. Maar nu bleef hij buiten staan. Waarom? Nou, dat zegt vers 2. Niemand mocht in de koningspoort inkomen bekleed met een zak. De Persische koningen wilden geen rouw in het paleis. Die wilden niet te maken hebben met verdriet en met ziekte en met sterfelijkheid. Ze hielden graag een schijnwereld in stand van eeuwig leven en altijd gelukkig zijn. En dat feestje mocht niet verstoord worden. Wat dat betreft is er nog niet zoveel veranderd. Diezelfde schijn moet ook nu worden opgehouden. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Je kan in Nederland ieder weekend naar plaatsen waar je ervoor moet betalen om aan het lachen te worden gemaakt. En ook nu lopen mensen het liefst met een grote boog om lijden en om verdriet heen. En laten we oppassen dat we in de kerk niet aan dezelfde kwaal gaan lijden. Kijk, als iemand een naar bericht krijgt, een ernstige boodschap van de dokter, dan worden de kaarten gestuurd en wordt er geïnformeerd. Maar een half jaar later vraagt niemand er meer naar. Is het meeleven opgedroogd? Als er iemand overlijdt, dan komt de hele gemeente condoleren en er worden mooie brieven geschreven. Maar wie vraagt 2 jaar na dato nog eens aan de weduwe? Hoe is het nu met de pijn in je hart? Ook wij hebben soms de neiging om maar met een grote boog om verdriet heen te gaan. En daar staat Mordechai voor de ingang van het paleis te rouwen en te roepen. En de kamerlingen van koningin Esther die zeggen, Esther, je neef Mordechai, die staat voor het paleis. En die is in de rouw. Die is aan het treuren. Hij heeft een gescheurd kleed aan, hij heeft as op zijn hoofd. En we lezen het in het 4e vers. Het deed de koningin zeer wee. Ze had er heel veel verdriet van dat Mordechai zo in de rouw was. En ze weet ook niet wat er aan de hand is. En ze zegt tegen haar kamerlingen, neem alsjeblieft maar schone kleren en nieuwe kleren. En ga maar naar Mordechai en zegt dat hij die kleren aan moet doen. Dan kan hij tenminste in het paleis komen. Als die kamerlingen bij Mordechai aankomen, dan zegt Mordechai, nee. Nee, ik blijf in de rouw. Ik stop hier niet mee. Als de kamerlingen terugkomen bij koningin Esther, dan zegt ze, dan moet je maar naar hem toe gaan. Dan moet je maar vragen wat er aan de hand is. En daar gaat een van de kamerleden, Hatag. Zij gaf hem bevel aan Mordechai, eind van vers 5, om te weten wat dit en waarom dit waren. En dan zien we die kamerling gaan naar de straat, waar Mordechai staat te roepen, wat is er? Wat is er aan de hand? En dan gaat Mordechai alles vertellen. Dat hij niet wilde buigen. En van de boosheid van Haman. En van die wet die er gemaakt is. En hij geeft ook een afschrift van die wet mee. En dat moet Hatag aan koningin Esther gaan geven. Je moet ook eens voorstellen hoe dat voor deze Esther geweest is. Ze leidde een leven van luxe. Had alles wat haar hartje begeerde. Eten en drinken, kleding en juwelen, vermaak. En dan plotseling komt die kamerling terug met een afschrift en daar staat op geschreven. De 13e dag van de 12e maand. Wie het ook is, alle Joden moeten gedood worden. En Esther wist het heel goed. Persische wetten waren onherroepelijk. Konden niet meer worden ingetrokken. Die vrouw krijgt midden in haar fijne leventje ineens haar doodsvonnis onder ogen. Ze moet gaan sterven. En dan begint ze wel de grote nood van het Joodse volk en van Mordechai te begrijpen. De gemeente, wij kunnen ook zo'n leven hebben, juist ook in het rijke Westen. Levende alle dag, vrolijk en prachtig. En dan weten we dat onze kalenderleeftijd oploopt. We kunnen zo bezig zijn in dit leven alsof we er altijd zullen blijven. Als er vanmorgen nog iets leuker wordt dan vandaag. En dan zeggen we net als die dwaas uit Psalm 49. Mijn huis zal eeuwig staan. Van kind tot kind gedurig overgaan. Maar heb je nou al eens zo'n bericht onder ogen gekregen? Je bent een mens. En je moet sterven. Ja, dat weten we toch. Dat weet je toch uit de praktijk. Als je maar oud wordt, uiteindelijk moet je sterven. Ja, maar heb je dat al onder ogen gezien? Dat je sterven gaat. Dat je hier maar een heel klein poosje bent en dat je dan uit het tijdelijk leven gaat verdwijnen en voor God moet verschijnen. Dat je God onder ogen moet komen. En dan komen we wel bij zo'n heel belangrijke tegenstelling, zo'n negatief. Hè? Want die wetten van koning Ahasveros en van Haman waren gruwelijk. Onschuldigen die dreigden gedood te worden. Alleen al vanwege hun afkomst. Maar hoe is dat bij ons? Als we stilstaan bij de grote koning, koning Jezus, die heeft ook zo zijn wetten. Vanmorgen is die nog voorgelezen hier. En die wet is niet onredelijk. En die wet is niet gemeen, die wet is alleen maar goed. 10 keer heeft het geklonken, gij zult en gij zult niet. Die wet heeft gevraagd om liefde, God lief te hebben boven alles en de naast als onszelf. Heb je die wet niet alleen gehoord met je oren, maar ook in je hart gekregen? En heb je toen gezien wie jezelf was tegenover die wet? Geen onschuldige, geen keurige christen, maar een overtreder. Die de Heere de rug heeft toegekeerd. Gerebelleerd heeft tegen de Allerhoogste. Van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Heb je gezien aan alle kanten hoe je leven niet spoorde met die goede wetten van de Heere. En hoe die goede wet van God daardoor je dood eist. De ziel die zondigt. Die zal sterven. Heb je onder een preek, bij een open Bijbel, zo je doodsvonnis wel eens gekregen? Niet alleen ik word ouder en ik moet een keer dit leven uit, maar ook zoals ik ben, als Adams kind, vanwege mijn afkomst, vanwege mijn levenspatroon, kan ik die goede God niet onder ogen komen. Ik heb me bezondigd. Ik heb de Heer aan de kant geschoven. Ik heb mezelf gezocht. Ik heb mijn naaste onteerd. Tegen al Gods geboden zwaar gezondigd en niet één daarvan gehouden, zegt de belijdenis. Dat is een nood. Als je sterven moet en niet sterven kunt. En het is nou een wonder van Gods voorzienigheid, dat kunt u lezen in Esther 3... dat die wet wel gemaakt was, maar dat die wet pas uitgevoerd zou worden 11 maanden later. De Heer geeft 11 maanden. En in zijn goedheid zouden die 11 maanden de tijd worden van behoud. Voor Esther en voor het hele Joodse volk. Wij krijgen ook nog tijd. Misschien 11 maanden. Misschien langer, misschien korter. Maar het vonnis over de zonde is nog niet voltrokken. We krijgen nog tijd en dat is verlossingstijd. We zullen het vanavond horen, tijd om naar de koning te gaan. Tijd om de koning te smeken om behoud. Maar die tijd is wel beperkt en daarom dringt de vraag. Hetzelfde wat Mordechai tegen Esther ging zeggen. Via Hatach. Hij gebood haar dat zij tot de koning ging. Om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk. Mordechai zei Esther, nou is er maar 1 mogelijkheid. Dat jij als koningin naar koning Ahasveros gaat om hem te smeken om behoud. Hoe dat moet weet ik ook niet. Ik weet ook dat Persische wetten onveranderlijk zijn. Maar er is maar 1 weg, we moeten tot de koning gaan om hem te smeken. En gemeente, dat zal in deze preek meer naar voren komen. Niet koning Ahasveros, als tekening hoe de mens in zijn opperste zonde kan worden. Maar die andere koning, dat tegenbeeld, dat negatief. Koning Jezus, die niet alleen maar slecht, maar alleen maar goed is. Koning Jezus, die niet tijdelijk is, maar altijd blijft. Ik moet u allen zeggen, ga toch tot die koning. Om bij hem je leven te zoeken. Ga toch tot die koning om verlossing. Ga toch tot die koning om hem te smeken. En wij kennen elkaar niet. Maar de Heere kent ons hart en deze hele gemeente valt in 2 delen uiteen vanavond. Mensen die tot de koning zijn gegaan. Tot koning Jezus. Tot behoud van hun leven. En in hem een zaligmaker vonden. En mensen die nog zonder deze koning leven. En nog steeds liggen onder het vonnis van de dood. En daarom een heel ernstige vraag. Aan het einde van deze eerste gedachte. Ben je al bij de koning geweest? ben je aan zijn voeten gekomen om behoud te zoeken in zijn genade alleen. En dan komen we ook bij onze tweede gedachte, aarzelend vanwege de wet. Esther zal heel erg geschrokken zijn toen dat bericht kwam over die vreselijke wet, maar ook toen Mordechai zijn verzoek deed. Toen zei Esther, vers 10 tot Hatach, en gaf een bevel aan Mordechai, alle knechten van de koning en het volk der landschappen van de koning weten wel dat al wie tot de koning ingaat, in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, hij zijn man of vrouw, zijn enig vonnis zij dat men hem doodde, tenzij dat de koning de gouden scepter hem toereik, opdat hij levend blijven. Die vorsten aan het Oosterse Hof waren hun leven niet zeker. Er waren altijd wel mensen die probeerden hen van de troon te stoten, hen te doden. En koning Ahasveros had nogal drastische beveiligingsmaatregelen. Hij wilde alleen de mensen ontvangen die hij had geroepen. En als iemand ongeroepen kwam, of het nou een man of een vrouw was, dan zou dat zomaar iemand kunnen zijn die de koning zou vermoorden. En daarom werd preventief uit voorzorg iedereen die naderde zonder geroepen te zijn gedood. Je kon niet zomaar bij de koning binnenlopen, want dat kostte je leven, tenzij dat de koning zijn gouden scepter, zijn regeringsstaf uitstak en die je toereikte. Ah, Esther, het is toch je eigen man. Je kunt toch wel bij je eigen man naar binnen. Nou, als je het Bijbelboek Esther leest, vooral het eerste hoofdstuk, dan merk je hoe onberekenbaar koning Ahasveros was. Het was zomaar in een enkel moment dat hij besloot zijn eigen vrouw Vasti te verstoten. En bovendien, zegt Esther, hij heeft me al 30 dagen niet geroepen. Al 30 dagen heeft zij haar eigen man niet gezien. Misschien was hij er wel zat. Of misschien had ze hem geërgerd. Esther is er helemaal niet zo zeker van dat Ahasveros gunstig over haar denkt. En ze ziet het helemaal niet zitten om naar de koning te gaan om te smeken voor haar volk. Want het zou haar leven kunnen kosten. Wat een vreselijke koning. Die zomaar iedereen willekeurig om liet brengen. Wat een wrede, wat een grillige, wat een onbetrouwbare koning. En gemeente, als we dan de Bijbel lezen, en we zien dan dat negatief, dat grote tegenbeeld van koning Ahasveros. Als we nou letten op koning Jezus, dan mag ik u vanavond zeggen, die is zo heel anders. Die is niet wreed, maar die is barmhartig. Hij is vol ontferming. En als iemand nadert tot zijn troon, met de smeking om in het leven te blijven, met een roep om genade, dan zal hij niet komen en het bevel geven, sla hem dood. Maar dan zal hij zeggen, behoud, verlossing schenk ik u, want ik ben goed en ik ben genadig. Wat een groot verschil in de ogen van Ahasveros moet je maar afwachten. Dat je daarin tegen zou komen. Of ze zouden flikkeren van haat en van achterdocht. Of dat ze vertederd zouden kijken. Dan moet u maar eens op letten als u de evangelie leest. Hoe vaak er gesproken wordt over de ogen van Jezus. Die die ene zagen. Die in nood was. Wat een verschil tussen koning Ahasveros. Die naar hartelust mensen van zich afstoten. Ze gebruikten, ze leegzogen en ze vervolgens afdankten. Maar dan koning Jezus die het zegt dat hij gezonden is. Niet om zielen te verderven, maar om die te behouden. Wat een verschil met koning Jezus die het gezegd heeft en die tot mij komt. Die zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, dat is goed om dat tegen elkaar te zeggen. Want weet u wat ons probleem is? Wij zijn gevallen mensen. En daardoor is ons verstand verduisterd geworden. En dan hebben we allemaal, maar dan ook echt allemaal, verkeerde gedachten over de Heer. En die gedachten worden alleen maar door genade, door woord en geest vernield. En als je in de kerk zit en je maakt je volstrekt geen zorgen over je zonden, over je schuld, dan koester je toch de gedachte van binnen dat het bij de Heere wel mee zal vallen. Ook al weet je niet van het spreken van de Heere, ook al weet je niet van schuldbelijden en schuldvergeving, dan hou je toch de hoop in je hart dat het best zal meevallen als je sterft en als je voor de troon staat. Dan hou je er toch wel rekening mee dat je dan toch in de hemel zult komen, want je kunt je niet voorstellen dat de Heere tegen je zou zeggen, ga weg van mij. Wat een schijngedachte. Wat een misrekening. Maar ook het tegenovergestelde is waar als je onrustig wordt over je leven. Als je wat gaat leren over het kwaad dat je bedreef ten opzichte van de Heere. Als je jezelf gaat afvragen, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Juist als die dingen gaan wegen, dan gaat de duivel heel graag porren in het ongeloof wat heel diep in ons hart zit. En dan probeert hij in onze gedachten een voorstelling te maken van koning Jezus, alsof hij net zo zou zijn als koning Ahasveros. En dan komen er allemaal gedachten naar boven, van zou dat voor mij wel kunnen? En zou hij mij wel willen ontvangen? En zou ik niet te lang weggebleven zijn? En zou ik niet te lang doorgezondigd hebben? En zou ik wel uitverkoren zijn? En zou ik de zonde tegen de Heilige Geest niet hebben gedaan? En het is op zich ontroerend als je hoort dat mensen met deze vragen gaan worstelen. En ik denk dat ieder die de Heere vreest en leerde kennen in meerdere of mindere mate met dit soort vragen te maken krijgt. Maar het is wel de taal van het ongeloof. Het is de taal van iemand die niet beseft en niet begrijpt hoe het karakter van de Heer Jezus is. En daarom gebruikt de Heilige Geest het woord. En wat zou het een zegen zijn als dat ook vanavond gebeurde. Dat hij het woord gebruikt om te openbaren wie de zaligmaker is in zijn goedheid. In zijn liefde. In zijn genade. In zijn gewilligheid. Want ik mag u verzekeren als zijn gezant, dat hij een vriendelijk ontfermer is. En dat hij het geroep van de ellendige hoort. En dat hij het geroep om verlossing ook wil verhoren. En dat er niemand beschaamd van zijn troon terug is gekeerd. Daarom mag ik vanavond met de apostel tegen u zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Het is niet te vergeefs om je zaligheid bij de Heer Jezus te zoeken. Het is niet te vergeefs om behoud van je leven aan Hem te smeken. Hij belooft het in zijn woord op zoveel plekken, dat Hij wacht om genadig te zijn, dat Hij het bidden horen wilt. Dat wie klopt wordt opengedaan, dat wie bidt gegeven zal worden. Ja, dat gaat wel eens op een andere tijd als wat ik denk. En ook meestal op een andere manier. Maar toch, er is nog nooit een zondaar verloren gegaan, die zich tot onbehoud tot koning Jezus wendde. Esther moest bang zijn, zal mijn hoofd er niet afgeslagen worden. Maar degene die gaan tot koning Jezus, bedroefd, terneergedrukt, bevend, onwaardig, met belijdenis van hun schuld, met belijdenis van hun zonde, die zullen het ervaren. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Bent u al bij de koning geweest? Want de dingen die ik zo even zeg, dat is ook niet één keer in het leven van de genade. Maar degene die de Heere vrezen, moeten en mogen ook steeds weer komen tot die troon. Als je weer in dezelfde zonde gevallen bent, waarvan je beloofd had aan de Heere dat je hem nooit meer zou doen, dan zeggen ze van binnen, je hoeft nou niet meer om genade te vragen. Want je had het beloofd en je doet het niet. Nee, zegt de schrift dan, laat ons toch weer met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want koning Jezus is zaligmaker. Dat is zijn werk. Dat is zijn liefste werk. En als je moet zeggen, mijn hart is al een tijd zo koud, het is zo kil. Ik weet niet waar het gebleven is. Vroeger dacht ik dat ik genade kende, maar de kilte van de dood heerst nu hier. Ga dan naar die koning toe, om hem die nood te klagen. Om hem te smeken, om die levendmakende geest. Om zijn woorden die geest en levend zijn. Als je misschien ligt onder de aanvallen van die grote opdrachtgever van Haman, de vorst der duisternis. En als je zo benauwd bent in je hart, als er zulke rare dingen in je ziel opkomen dat je er bang van wordt. Als je zo heen en weer geslingerd voelt worden. Ga dan met die vijand en met die dreiging naar die troon van die grote koning. Vlucht maar naar die troon en buig daar neer. En belijd alles wat er in je hart is. En richt je smeking tot deze koning. Want hij is machtig om te verlossen. En als Esther zo haar aarzeling bekend maakt en Mordechai. Aan Mordechai, dan moet Mordechai nog iets tegen Esther zeggen. En dat moet ik vanavond ook tegen u zeggen. En dat is heel ernstig, leest u maar mee in het 13e vers. Beeld u niet in uw ziel, dat gij zult ontkomen in het huis des konings meer dan al de andere Joden. Beeld het je nu niet in je ziel, dat je zonder koning Jezus te kennen ook wel zalig wordt. Beeld je toch niet in je ziel, dat je zonder ware bekering ook Gods gunst zult zien. Beeld je niet in je ziel, dat je zonder het ware geloof ook wel gelukkig en zalig kunt worden. Er is één weg tot behoud, ga tot die koning. Want in hem is het leven, maar als je daar niet komt, heel persoonlijk, bevindelijk, met je hart, dan kom je om. Ook al heb je hier nog zoveel voorrechten, ook al heb je hele leven in de kerk gezeten, beeld je niet in je ziel dat je zonder de roep tot koning Jezus ook wel behouden zult worden. En Mordechai zegt erachteraan, want indien gij enigszins zwijgen zult in deze tijd, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Maar gij in uw vaders huis zult omkomen en wie weet of gij niet om zulke een tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt. Mordechai zegt twee dingen. Het eerste is heel ontroerend. Want die man, die staat daar met gescheurde kleren, met as op zijn hoofd te rouwen. En hij zegt tegen Esther, als jij niet tot de koning zult gaan, dan zal de Heer op een andere manier verlossing geven. Dat is wat. Midden in de nood, midden in de roep om ellende, is er iets gaan zingen in de ziel van Mordechai. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven. En dat meldde in mijn lied. En gemeente, dat is nou geloof. Het ware geloof gaat niet vertrouwen op de verlossing achteraf, maar vooraf. Als midden in de nood de Heere geeft, dat de ogen gericht worden op hem, op zijn macht, op zijn genade, dan zegt Mordechai, er zal verlossing komen. Dat is nu nog zo. Het volk wat verdrukt wordt, het volk dat roept, het volk dat bedreigd wordt, het zal behouden worden. Ook het volk van Israël nu, dat zal nog een keer behouden worden. Ook door de nood heen. En wie weet wat de nood van deze tijd voor uitwerking zal hebben in Gods raadsbestuur. Juist als wij denken, het gaat helemaal mis. Het zou kunnen zijn dat Gods tijd van verlossing juist nu aanstaande is. En dat zal ook zo zijn als het allerlaatste van de wereldgeschiedenis aanbreekt. Als er nog een vertegenwoordiger uit het Hamans geslacht op zal staan, met als doel de hele kerk weg te vagen van deze aardbol. Als het lijkt dat de Heere zijn volk allemaal overgeeft aan de boze, dan zal het weer zo zijn. God zal zijn volk verlossen. Dan weet Gods kerk ook niet hoe en wanneer. Maar in de nood zal er verlossing komen. Hij zegt niet alleen tegen Esther, beeld je niet in dat je behouden zal worden. Hij zegt niet alleen van de Heer zou het ook op een andere manier kunnen doen, maar hij zegt ook, en wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt. Mordechai zegt, Esther, let er nou eens op. Wat heeft God in je leven gedaan? Van al die miljoenen jonge vrouwen heeft de Heer gegeven dat jij nu op deze plaats bent. Dat is niet zomaar gebeurd. Dat is het bestuur van de Heer geweest. Let daar toch eens op wat de Heer aan het doen is in je leven. Let eens op Gods leiding. En dat is nog goed om op te letten. Als je jezelf afvraagt, waar moet het met mij nou heen? Als je afvraagt, waar is de genade voor mij? Dan is ook het advies, let er nou eens op wat gebeurt er in je leven. Laat de Heer je los en drijf je zo steeds verder bij hem vandaan. Wordt het gebed steeds minder en de zonde steeds aantrekkelijker? Of, als je terugkijkt in je leven, moet je dan toch niet zeggen, ja, de Heer leidt. De Heer trok me naar zijn woord. De Heer trok me naar het gebed. Ik kan de Heer niet meer missen. Ik kan de Heer niet loslaten. Let dan eens op Gods leiding in je leven. En laat dat hoop geven. Juist ook in de nood. We gaan daarvan zingen. Uit Psalm 59 en daarvan het derde vers. Ja, het lust u, Heer der lege scharen. Als Israëls God u te openbaren. Ontwaak. En straf dit heidendom, dat niemand uw wraak ontkomt. Psalm 59, vers 3. De koning, in de eerste plaats veroordeeld door de wet. In de tweede plaats worden we aarzelend vanwege de wet. In de derde plaats vastberaden, ondanks de wet. Toen zeide Esther, vers 15, dat men Mordechai weder aanzeggen zou. Esther wordt ervoor ingewonnen. Die koningin die het zo goed had. Die een luxe leven had binnen het paleis, die hoort in de woorden van Mordechai de stem van de Heere en ze wordt ervan overtuigd tot in haar ziel dat ze tot de koning zal moeten gaan om te smeken om verlossing. Er is geen andere weg meer over. Zo zal het moeten gaan. Maar ze zal niet zomaar in een opwelling daar naar binnen lopen. Ze zegt tegen Mordechai: ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet en drink niet in 3 dagen, des nachts nog des daags. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten. En al zo zal ik tot de koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, dan kom ik om. Esther die zegt, dan moeten we gaan vasten. Dat hebben we misschien wel een beetje te veel laten liggen. Kleeft een beetje een roomstintje aan, maar vasten is een Bijbelse zaak, juist ook in tijden van grote nood. 3 dagen lang niet eten, dat is al heel wat, maar 3 dagen lang niet drinken in een Oosterse stad, dat valt niet mee. En Esther vraagt aan Mordechai, wil je dat nou gaan doen? En zegt dat ook tegen alle Joden, en ik zal het ook doen. En niet alleen als een soort uiterlijkheid, maar om in dat vasten ook te roepen tot de Heere. Alleen in biddend opzien. Om de leiding van de Heere en de gunst van de Heere wil ze deze weg gaan. Begeleid door een indringend gebed. Dat de Heere het hart van Ahasveros zal neigen. En hen in het leven zal behouden. En gemeente. Natuurlijk is hier niet de les van dat het goed is om de gang naar de genadetroon uit te stellen. Dat zeiden de oudvaders ook wel, als je in je ziel maar de minste aandrang voelt om in het gebed te gaan, geef daar maar onmiddellijk aan toe. En doe geen andere dingen, want als je een half uur wacht, kan het weer voorbij zijn. Maar toch is denk ik de les hier wel van, dat Esther wel overwogen en goed voorbereid de gang naar de koning wil maken. Er is denk ik toch ook wel een les als het gaat om de gang naar koning Jezus. Want er zijn mensen die wel eens even wat in hun geweten voelen. En wel eens even wat voelen van nood. En dan, vergeef me de uitdrukking, een schietgebedje doen. En dan daarna kunnen ze gewoon weer door. Heer, dat is niet het gaan tot de koning. Als het nou gaat om behoud van je ziel, dan komt er toch een punt, dan moet er verlossing komen. Dan heb je van de genade van de koning zo nodig, dan gaat dat je helemaal vervullen. Moet opgelost gaan worden. En dan moet je eraan denken. En houd dat je bezig. En heb je geen rust meer tot je het van de koning gehoord hebt. Dat je genade in zijn ogen gevonden hebt. Is dat in ons leven ook al zo geworden dat het echt opgelost moest worden? En pastoraat kom je soms mensen tegen die echt wat dingen onder woorden brengen waar je blij mee bent. Een stukje overtuiging, een stukje zoeken. En dan kom je het jaar daarna en dan zeggen ze dezelfde dingen. Dus er wordt wel een nood besproken, maar een nood waar de oplossing kennelijk vanuit kan blijven. Maar gemeente, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Het moet goed zijn tussen de Heer en onze ziel. We hebben een borg nodig. We hebben Christus nodig. We hebben zijn bloed nodig. We hebben vergevende genade nodig. Dat kan je toch niet doorleven met de gedachte van, nou ja, ik hoop dat dat nog eens een keer goed komt. Neem dan een voorbeeld aan Esther, terdege voorbereid. Gaat ze die gang maken. En ze zal tot die koning gaan en ze zal wachten op zijn antwoord. En ze vraagt ook de mensen om haar heen. Om voor haar te bidden. Om haar met gebeden te omringen. En gemeente, ik hoop dat dat in uw midden ook nog gevonden wordt. Dat is nou werkelijk gemeente zijn. Dat is niet alleen dat je elkaar kaarten stuurt en bezoekjes brengt. Maar dat je van elkaar weten mag, ook binnen de gemeente, hoe is het nou met de ziel van de ander. Dat kun je natuurlijk niet van iedereen weten. Maar als iedereen een aantal om zich heen heeft. En je mag komen met een gesprek van hart tot hart. Wat is het teer als er mensen zijn aan wie je verbonden voelt, waarvan je weet, ja, die zijn de gang naar de koning aan het maken. Die hebben Christus nodig. En dat je dan in je gebed niet alleen maar meer met je eigen belangen, met je eigen ziel bezig bent, maar ook in dit opzicht elkanders lasten mag dragen. Als mijn kind nadert tot uw troon, geef hem dan genadig antwoord. Als mijn oude moeder tot u gaat smeken, wees haar dan genadig. Als die vriend waar ik zo'n fijn gesprek mee had, met deze dingen loopt, wil het dan gaan oplossen in zijn leven. Dat is nou gemeenschap der heiligen, dat is nou gemeente zijn. Elkaar dragen tot voor de genadetroon. Alzo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Er was een wet die haar dood eiste. Er was een wet die zei, je mag niet ongeroepen komen. En Esther zei, en toch zal ik gaan. En gemeente, hoe anders is dan toch koning Jezus? Want weet u wat die zegt? Die zegt inderdaad, u heeft de dood verdiend. Maar hij zegt, komt tot mij. Verlaat de slechtheid. En treed in de weg van het verstand. Die koning zegt, zoek mij en leef. Hij zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Zondaren die tot Jezus komen, komen niet ongeroepen, maar geroepen. En hoe vaak heeft hij u al geroepen? Hoe vaak heeft de nodiging van het evangelie al geklonken in jouw leven? Hoe vaak heeft de zaligmaker niet, door middel van zijn knechten, aangedrongen dat u komen zou met uw schuld, met uw onreine hart, met uw verzondigde leven? Hoe vaak heeft hij al geroepen? En waarom zou u nog langer op afstand blijven? Want in Jezus is leven en buiten Jezus is alleen maar de dood. En nogmaals, bij koning Ahasveros moet je maar afwachten hoe het ze uitpakt. Bij koning Ahasveros moet je je afvragen of de gouden scepter wel wordt uitgereikt. Maar ik moet u verzekeren dat koning Jezus zeker die gouden scepter van de genade uitreikt aan allen die tot hem komen. Zoals zo treffend verwoord staat in onze Dordtse leerregels. Hij belooft ook aan allen die tot hem komen, de rust der zielen en het eeuwige leven. En daarom, aan het einde van Esther 4, kunnen we onze hoofd schudden over koning Ahasveros. Wat een vreselijke man. Maar de bedoeling van deze preek is niet om te blijven kijken op die lang gestorven koning uit de oudheid, maar is om te zien op die levende koning, die plaats heeft genomen op de genadetroon. En die vanuit de troon zou kijken in de gemeente. Of er zondaren zijn. Die buiten hem verloren moeten gaan. Maar tot hem naderen. Om in hem behoud te vinden. Ziet hij u. En jou ook komen. Amen. Heere, werk toch in onze harten door uw Heilige Geest, zodat we niet meer op afstand kunnen blijven, maar mogen naderen als veroordeelde zondaren, vol van ongerechtigheid, om in deze koning het leven en de zaligheid en het behoud te vinden. Heb dank voor wat u gaf in deze avond, wilt u het zondige en gebrekkige verzoenen, en mag er vrucht zijn voor u. Vrucht zijn die blijft tot in der eeuwigheid. Wees met ons in het verdere van deze week. Bewaar ons en bescherm ons. Leid ons toch naar de binnenkamer. Leid ons toch tot voor de troon. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 35, het 8e vers. Wij dartelen brassers aan de dis, wie in het huigelend spotten eigen is, wie lastertaal mij snoot onteerde, was vreugde om het onheil dat mij deerde. Psalm 35 en daarvan het 8e vers. Ontvang nu de zegen des Heeren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.